Ja, nepnieuws, hacks in e-mailservers van politieke partijen en een stroom van nieuwsberichten die feiten in twijfel trekken. En niet zelden wordt met een beschuldigende vinger naar Moskou gewezen. Nou, voor Obama is het nu genoeg geweest. De Verenigde Staten gaan maatregelen nemen tegen Rusland vanwege de vermeende inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik praat erover met Ruslandkenner en NRC-journalist Hubert Smeets. Goedemiddag.
Goedemiddag.
En internet-expert Krijn Schuurman, ook goedemiddag.
Goedemiddag.
Hubert Smeets, ik begin bij jou. Volgens het Witte Huis zit Rusland, hè, achter al die hacks in de VS waarbij Clinton werd geschaad. Daar gaat het natuurlijk alweer dagen over. Hoe zeker ben jij er persoonlijk van?
Nou, absoluut niet zeker. Dit is omdat ik niet aan de knoppen zit, nog in Washington, nog in Moskou. Moskou ontkent het ook ten stelligste. De woordvoerder van Poetin heeft vandaag gezegd, Dmitri Peskov heet hij, dat Witte Huis nu snel met bewijzen moet komen. Want anders dan is Amerika en de huidige Amerikaanse regering van Obama niet meer serieus te nemen, al dus Peskov. Mm-hmm. Maar laten we eerlijk zijn, de trend die je ziet, die is niet nieuw. Vanuit Rusland is er een hele machinerie van trollen die fake news op het net zetten. Mm-hmm. Van trollen die op Facebook alles ontkennen of omdraaien of bestrijden wat er aan de kant van westerse of pro-Oekraïnse postings wordt gelanceerd. Er is sprake van een soort van hybride propagandaoorlog, ook op het niveau van hacken, ja. En op het niveau van fake news. Ik denk dat nepnieuws misschien nog wel belangrijker is dan hacken. Want hacken, zou je kunnen zeggen, is een klassieke vorm van spionage met hedendaagse middelen.
Komen we zo meteen op dat nepnieuws. Krijn, er zijn natuurlijk steeds meer aanwijzingen dat de Russen achter die hack zitten. Wat vind jij de belangrijkste?
Nou, wat wel heel treffend is, dat is hoe het uiteindelijk misgegaan is via die John Podesta, de campagneleider van de Democraten. Uiteindelijk ging het via een phishing mail. Mm-hmm. En dat is eigenlijk echt ongeveer de basisvorm van in een computer binnenkomen. Dus er was een bericht binnengekomen waarin stond, iemand heeft geprobeerd op jouw account in te loggen in Oekraïne. Dus je moet snel even je wachtwoord veranderen. En hij had het wel even laten checken bij een beveiligingsmedewerker. Maar die had gezegd, this mail is legitimate. Oftewel, het is een goede mail. Je moet snel je wachtwoord wijzigen. Ja. Hij zegt nu, ik had willen typen illegitimate. Ja. Oftewel, hij is niet legitiem.
Ik las het van.
Ja. En zo'n mail, de afzender van een phishing mail achterhalen, is ook weer niet zo ingewikkeld. Dus ik denk dat dat wel een hele duidelijke hint is geweest.
Ja, oftewel, die medewerker bedoel je van Podesta? Die man, of medewerker in ieder geval, medewerker die van de Amerikanen die hem had moeten waarschuwen, die zit in het complot?
Nee, dat bedoel ik niet. Alleen er is een heleboel van die mails binnengekomen. Dat is het hele principe. En je wacht tot één iemand er uiteindelijk op klikt. En dan hoop je dat het ook nog een beetje een belangrijk figuur is. Wat in dit geval ook zo was. Maar het achterhalen van waar een e-mail uiteindelijk vandaan komt, of in welke hoek je het moet zoeken geografisch, is ook weer niet zo complex. Dus ik denk dat dat wel een van de belangrijke hints is geweest.
Ja, nou goed. Het gaat over al dagen nergens anders over. Obama heeft natuurlijk gezegd, ik ga terugslaan. Hoe dan ook. Je zal er iets van merken. Je zal er op sommige gebieden niks van merken. Maar we gaan terugslaan. Hubert, prominente stafleden van Obama die zeggen nu dat Poetin zelf deze operatie aanstuurde. Hoe aannemelijk is dat?
Dat is een beetje aannemelijk. Ik hou een slag om de arm. Ten eerste omdat Poetin echt een KGB-man is. Geen communiste. Het is een KGB-man die helemaal opgevoed is in, je zou kunnen zeggen, het mantra van de KGB. Tegenwoordig heet die dienst FSB. Het schild en het zwaard van de Russische staat. En dit soort acties, phishingsmails uitzenden om te kunnen hacken, zou je kunnen zeggen, is het zwaard van de Russische geheime dienst. Ten tweede heeft Poetin een persoonlijk motief. Je zou kunnen zeggen een persoonlijk motief. In 1996 waren er zeer spannende en presidentsverkiezingen in Rusland die gewonnen zouden kunnen worden toen door de communistische partijleider. De toenmalige president Yeltsin stond eigenlijk op omvallen qua populariteit, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En toen zijn alle registers opengegaan om de herverkiezing van Yeltsin veilig te stellen. Russische oligarchen, Russische tv-stations, alles is in het werk gesteld om Yeltsin over die drempel van 50% plus 1 te halen. En dat is ook gelukt. Je zou kunnen zeggen dat dit het antwoord is van Poetin op de Amerikaanse inmenging in de Russische presidentsverkiezingen van 1996. Want Poetin heeft een zeer goed geheugen. Een geheugen als een olifant.
Aha. Dus dan is het een soort persoonlijke kwestie bijna.
Nou, het is zeker dat Poetin een persoonlijke aversie had voor Hillary Clinton. En Hillary Clinton is natuurlijk ook de vrouw van Bill Clinton. En Bill Clinton is de man die in de ogen van Poetin, en trouwens de hele Russische politieke elite van dit moment, verantwoordelijk is geweest voor de vernedering van Rusland in de jaren 90, waarbij toenmalig president Yeltsin steeds met zijn pet in de hand dienstbaar en dankbaar moest zijn jegens de Amerikanen. Mm. En in die zin zou je kunnen zeggen, is dit het omdraaien van die tijd.
Is de VSB, hè, dus de opvolger van de KGB, de Russische geheime dienst, zou je kunnen zeggen dat die de digitale westerse inlichtingendiensten te baas is eigenlijk?
Nou, dat sluit ik niet uit. Dat weet waarschijnlijk de andere gast beter. Maar laten we zo zijn. De Russische mathematici zijn in de hele wereld geliefd vanwege hun grote kennis van computertechnologie, van algoritme, van pincodeonderzoek, van priemgetallenonderzoek, et cetera, et cetera. Mm. Dus als je in Rusland wiskunde gestudeerd hebt, dan is jouw kostje verzekerd, waar dan ook. In Rusland zowel als buiten Rusland.
Ja.
Dus het is heel goed denkbaar dat, dat weet ik wel zeker, dat de Russische Staatsveiligheidsdienst en ook de militaire inlichtingendienst van deze kennis, van deze ontwikkelde inzichten van Russische mathematici gebruik maken om hun eigen werk te verbeteren.
Krijn, hoe zie jij dat?
Ja, nou inderdaad, wat Hubert ook al zegt. Het is echt ouderwets denken om te denken dat dat misschien zoals dat vroeger was met wapens van staal, waar wat roest op zat, dat dat nu ook nog steeds zo zou zijn. Ik denk dat dat naïef is, dat je ervan uit moet gaan dat het hoog niveau is. Mm. En ook zeer actief overigens, want er komen natuurlijk nu steeds meer berichten naar buiten. En bijvoorbeeld ook in Duitsland zeggen ze, we hebben al eerder gemeld dat wij op permanente basis door tussen de 10.000 en de 20.000 hackers in opdracht van de Russische geheime dienst pogingen tot hacken gedaan worden. Dus ja, dit is absoluut van hoog niveau en zeer actief.
Ja. Nou, je zei het net al, Hubert. Het gaat niet alleen om die hacks, absoluut niet. Het gaat ook om een hele set aan, laten we zeggen, propagandatools die de Russen inzetten. Bijvoorbeeld dat nepnieuws. Op wat voor manier wordt dat ingezet?
Nou, dat wordt bijvoorbeeld ingezet bij het Nederlandse referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Toen heeft een van de initiatiefnemers voor het referendum, Thierry Baudet, bijvoorbeeld, het nieuws verspreid dat er in Slavjansk in Oost-Oekraïne een jongetje zou zijn gekruisigd door Oekraïnse nationalisten. Het was evident dat dat nep was. De hoofdpersoon in dat nieuws, dat was een actrice die op verschillende plekken tegelijkertijd haar verhaal deed over hele verschillende onderwerpen. Dus dat was ingestoken.
Ja.
Desondanks heeft Thierry Baudet dat in de aanloop naar het referendum alsnog verspreid. Waarschijnlijk niet wetend dat het nepnieuws was.
Nee.
Maar op die manier werkt het.
En waar heeft hij dat vandaan, weet je dat?
Ja, dat heeft hij van Russische websites. En in zijn geval, denk ik, is hij ook een beetje geïnspireerd door Vladimir Kornilov. Dat is een in Oost-Oekraïne geboren Oekraïner of Rus. Die op het ogenblik in Nederland woont. En die nauw contact had met Thierry Baudet. En die ook wel andere fake nieuws heeft verspreid. Hè. Die Kornilov bedoel ik bijvoorbeeld. Dat er in Vinnytsia in Oekraïne galgen waren opgericht voor de Janukovic-aanhangers. Dat was de verdreven Oekraïense president. Dat was aantoonbaar niet waar. En toch blijft dat nieuws dankzij internet, omdat je zou kunnen zeggen recycling van nieuws met een druk op de knop is te realiseren, blijft dat rondgaan.
Ja.
En in Oekraïne is daar bijvoorbeeld een hele organisatie tegen opgezet. Dat heet Stop Fake News. Alleen maar bedoeld om nepnieuws te ontmantelen en te ontmaskeren. Maar ja, het heeft niet zoveel zin, want met die ene knop kan je het desondanks toch blijven verspreiden.
Ja, en het lastige is ook, lijkt mij, ik las gisteren nog een mooi voorbeeld van een Russische site die bericht over nieuws over Nederland. En daarin schrijven ze bijvoorbeeld, daarop schrijven ze over gestegen huizenprijzen in Nederland. Nou ja, allerhande informatie die waar is. Maar daartussen staan dan hele rare berichten. Er stond iets over dat Wilders had gezegd, nou, die sancties tegen Rusland, die moeten we maar afschaffen. En dan netjes met een quote erbij. Nou, dat blijkt allemaal niet waar te zijn. Maar je moet het er maar net uit weten te filteren.
En je zou kunnen zeggen dat de traditionele media ook niet opgewassen zijn tegen dit fake nieuws. Omdat traditionele media niet meer vertrouwd worden door grote delen van de westerse bevolking. De bloggers zijn op dit moment belangrijker als het gaat om journalistieke waarheidsvinding tussen aanhalingstekens, dan het NOS-journaal of uw programma. Hmm. En dat maakt dat nepnieuws enorm veel vleugels en heel snel vleugels krijgt. In Amerika is dat ook gebeurd.
Ja.
En dat komt vaak uit Rusland, dat is aantoonbaar.
Okay.
Er is nog een andere reden, omdat wij het heel prettig vinden om dingen te lezen die onze mening bevestigen. Dus voortdurend als je dan iets ziet van ja, dat dacht ik al. En dan wil je ook dat anderen dat ook zo gaan zien. Waardoor we met elkaar een enorm versterkend effect hebben op de berichten die heel erg op elkaar lijken, maar die misschien initieel helemaal niet waar waren. Dus ja, alles wat maar bevestiging is van die, van die originele gedachten, helpt daarbij. En dat is nauwelijks te stoppen, denk ik.
Nou heeft Facebook vandaag aangekondigd om dat nepnieuws aan te gaan pakken. Veel dus wat uit Rusland komt. Weet jij hoe ze dat concreet gaan aanpakken?
Nou, er zijn een paar dingen die ze gaan doen. Ze gaan factcheckers inroepen, of de hulp van factcheckers inroepen. Nou, dat lijkt nog vrij veel werk, maar ze willen eigenlijk ook een soort real-time factchecking systeem gaan maken. Dus op het moment dat iets gepubliceerd wordt, dat er eigenlijk al een soort robot erheen gaat die kijkt of inderdaad die niet bestaande quotes ertussen zitten. Maar er zit een heel lastig iets aan. Dat is namelijk op het moment dat een platform als Facebook, maar dat geldt ook voor Twitter, verantwoordelijk wordt gehouden voor de berichten die erop staan.
Ja.
Dan begeven ze zich heel erg op glad ijs. Dus als zij er iets afhalen omdat ze zeggen, ja, dat is volgens ons niet waar, dan kan je dat natuurlijk ook van heel veel andere dingen gaan claimen. Want ja, het is zelfs zo dat van heel veel dingen is al heel moeilijk vast te stellen of iets eigenlijk waar is. Dat zullen we straks in de verkiezingsdebatten ook weer gaan horen. Ja. Dat politici verschillende dingen beweren en altijd denken dat het waar is.
Ja, en dan krijg je natuurlijk berichten over censuur.
Precies, dus aan wie is dan dat oordeel? Sommige dingen zijn evident niet waar, maar er zit heel veel tussenin, denk ik. Het is wel zo dat er partijen zijn die bewust nepnieuws op Facebook plaatsen als clickbait, zoals dat heet. Dus puur om ons te verleiden om erop te klikken. Dan kom je op een andere site uit en daar verdienen zij dan aan advertenties. Nou, en daar zie je dus dat het businessmodel helemaal gericht is op alleen maar mensen trekken met berichten of ze nou waar zijn of niet. En die zouden ze wel kunnen blokkeren. Dus ja,
dat gaan ze ook doen, toch?
Die kunnen ze echt wel aanpakken. Ja, precies. Ja. Dus dat is ook een concrete actie die ze gaan doen.
Ja, zou zeggen sommigen dat wij in Europa ook een potentieel doelwit zijn van dat soort sabotageacties, van het nepnieuws. Zijn we hierop voorbereid, denk je, Krijn?
Nou, dat is wel de vraag. We hebben wel een goede ICT-infrastructuur. Maar je hoort toch ook wel veel mensen die denken, ja, wij zijn toch niet interessant, dus dat zal allemaal wel meevallen. En dat is natuurlijk wel een riskante gedachte. Want dat hebben we al eerder besproken. Je hoeft uiteindelijk maar één zwakke plek te vinden om erg ver binnen te dringen. Dus ik hoop dat we niet naïef daarin zijn. En dat we ervan uit moeten gaan, net zoals ze in Duitsland zeggen, dat er voortdurend aanvallen plaatsvinden. Dus laten we ons wat dat betreft vooral zo goed mogelijk wapenen.
Ja, Hubert Smeets, moeten wij in Nederland ons zorgen maken als we kijken naar de Russen?
Nou, kijk, het is natuurlijk ook een beetje voor wat hoort wat. Hè? Dus ook vanuit Nederland en vanuit het Westen is er tal van inmenging in Russische binnenlandse aangelegenheden. Nederland heeft allerhande NGO's, non-governementele organisaties, gesteund. En dat beschouwen Russen als inmenging. Dus niet zo dat alleen Russen zich inmengen in onze aangelegenheden. Het omgekeerde gebeurt ook. En dat gebeurt al tientallen jaren. Dat is op zich geen nieuws.
Nee.
Maar in Europa moeten we ons wel degelijk zorgen maken over, je zou kunnen zeggen, de Russische aantrekkingskracht op bijvoorbeeld Nederlandse kiezers. En ik zeg niet dat het alleen maar verkeerd is, maar we hebben in Nederland verkiezingen in maart. We hebben in Frankrijk presidentsverkiezingen. Er zijn in Duitsland bondsdagverkiezingen. En al die verkiezingen zijn voor Rusland van groot belang. Laat ik het bij Nederland houden. Nederland heeft de afgelopen half jaar met het handen in het haar gezeten vanwege het Oekraïne-referendum. En dat is natuurlijk in Moskou niet onopgemerkt gebleven. En in Moskou, in het Kremlin zeker, heeft men gezien dat met een paar kleine op zich niet overdreven veel inzet, je de Nederlandse politiek kan dwingen om zich bezig te houden met het associatieverdrag van de Oekraïne, terwijl misschien de Nederlandse politiek met andere dingen zou willen bezighouden.
Het is denk ik wel zo rondom de verkiezingen dat het wel wat complexer is bij ons. Want het wordt al heel lastig om te bepalen wie er nou uiteindelijk macht krijgt. Ook zonder inmenging. En dat was natuurlijk in een systeem in Amerika met twee kandidaten iets overzichtelijker als je er duidelijk eentje in diskrediet wil brengen. Dus dat lijkt me nog wel lastig.
Ja, instabiliteit in Europa is op zich in de ogen van de Russen
is altijd winst eigenlijk.
Geen slechte zaak. Ja. Ja, want Rusland wil terug op het Europese toneel, waar Rusland naar eigen gevoel van verdreven is. En dat kan door instabiliteit. Hè. Italië, geen regering nu, althans een wankele interimregering. Dus dat zijn allemaal momenten waarop ze in het Kremlin buitengewoon alert zijn. Even trouwens, ik denk niet dat Poetin zelf leiding geeft aan dit hele proces. Poetin is een Russische president, dus een Russische tsaar, zou je kunnen zeggen, en die hoort dingen en die zegt dan in vijf vage termen tijdens een vergadering, dat lijkt me een goed idee, jongens, ga jullie gang.
Ja, ja.
Maar een echte smoking gun in het Kremlin is er niet te vinden. En dat is ook logisch, want als het erop aankomt, wordt Poetin omringd door bojaren, om het maar op heel ouderwets Russische wijze te zeggen, die allemaal hun eigen gang gaan. En die smoking gun die leidt niet direct naar Poetin, want dat is in strijd, zou je kunnen zeggen, met de Russische politieke cultuur, waarbij de president eigenlijk boven alle partijen verheven is en eigenlijk ook nergens direct
direct voor verantwoordelijk is, alleen maar indirect in symbolische zin verantwoordelijk is voor het daadwerkelijke beleid van de Russische staat.
Yes, nou, dat nog even gezegd hebbende over Poetin dus. Dank, heren. We gaan hier vaker nog over praten, vermoed ik maar zo. NRC-journalist Hubert Smeets en internet-expert Krijn Schuurman.